onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 92 het eerste en het achtste vers. Laat ons de rustdag wijden en het achtste vers: in hunne grijze dagen blijft hunne vreugd gewis. 1 en 8 van Psalm 92. Wij doen u belijdenis, gemeente, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend zingen we uit Psalm 119, het 53ste vers: uw woord is mij een lamp voor mijn voet mijn pad ten licht om het donker op te klaren. 53ste vers van Psalm 119. En na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van God uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 23. 1 tot en met 23 van het 13e hoofdstuk van Matteüs. Maar eerst doen we belijdenis met de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel en zingen aansluitend aan de belijdenis Psalm 119, vers 53. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en de mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. Opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij lezen dus het eerste gedeelte van het 13e hoofdstuk van Matteüs. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als zij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar aan die is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden. En ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben ze toegedaan. Opdat zij niet de eniger tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die gij hoort en hebben ze niet gehoord. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als vervolging of verdrukking komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid dezer wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. En die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze avonddienst. We willen vanavond stilstaan bij deze overbekende gelijkenis van de zaaier. En ons uitgangspunt, of liever ons kernpunt, ligt vooral in vers 8 en vers 23. Dus het zaad in de goede aarde. Matteüs 13, vers 8. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. En vers 23, die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Heere, gij God van Abraham, Isaac en Jacob, op wie de vaderen hebben gehoopt en zij die op u vertrouwd hebben, zijn nooit beschaamd geworden. Dat leren de schriften ons. Dat leert de geschiedenis ons. Dat leert ook onze eigen kerkelijke en onze eigen gemeentelijke geschiedenis ons. En nu zijn wij samengekomen, staande op de schouders van het voorgeslacht, van hen die ons zijn voorgegaan. God van Abraham, Isaac en Jacob, God van het eeuwige verbond, wil u zich over ons, onze kinderen en kleinkinderen ontfermen. En door de geslachten heen werken. En wij mogen weten, vanavond hopen we het ook te horen, dat wanneer u werkt, dat u dat altijd doet door woord en geest. Heere, werk door de prediking van uw woord deze avond onder ons. Het goede zaad van uw woord is gestrooid eeuwenlang. En ook vanavond wordt het weer gestrooid. En laat het goed zaad mogen zijn. Laat het ook ruimhartig gestrooid mogen worden. Maar u wilt er ons vanavond ook op wijzen dat het van grote betekenis is hoe wij horen. Hoe de aarde van ons hart, de akker van ons leven erbij ligt als het woord verkondigd wordt. Of de aarde plat getreden is, of er een dikke steenlaag onder de oppervlakte ligt, of doornstruiken verscholen liggen in de aarde, of dat ons hart bereid is. Toebereid. Heere, laat het zaad van uw woord vallen in een toebereide aarde. Voor het eerst en ook opnieuw. En als er vanavond remmingen en stremmingen zijn in ons leven, van allerlei soort, wil u door de ploegschaar van uw woord de harde aarde openbreken. Zodat er plaats komt, ruimte voor het gezegende evangelie. Zodat het zaad in de aarde mag vallen. Zodat er in ons als het ware van alles mag sterven wat de groei en de bloei van uw woord in de weg staat. En dat het zaad van uw woord in ons leven vrucht draagt. Dat bidden we heel in het bijzonder ook voor uw kinderen. Want als het gaat over het vrucht dragen, en dat is het kernpunt in de prediking vanavond, dan zal dat zijn door uw genade in hun leven. Zij moeten het inleven. En soms meer en meer. Als ik naar mezelf zie, geen vrucht uit mij. Maar de goede vrucht van het goede zaad is alleen te vinden in hem. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Heren, laat er dan vruchten openbaar komen. De kernvruchten, de wezensvruchten. Wedergeboorte, bekering, geloof. Want daar gaat het in uw koninkrijk allereerst om. Maar ook de vruchten van oefeningen in het geloof. Van een heilige levenswandel. De vruchten van de geest van barmhartigheid en langmoedigheid en verdraagzaamheid en matigheid. Heere, oefen uw kinderen daarin. Opdat ze mogen zijn, al kunnen ze het zelf vaak niet bekijken, midden in deze donker wordende wereld. Aarde donker is het aan het worden. Lichtende lichten mogen zijn, een stad op een berg. Heere, maak uw kerk tot wat ze is, voor uw heilig aangezicht. En wil u geven dat zo ook anderen jaloers mogen worden. Doof u het licht van de kandelaar van uw woord en van uw getuigenis niet uit. Neem u de kandelaar ook niet weg, maar laat ze lichten. En laat er een herleving komen, een reformatie, een terugkeer tot u in deze landen. In de kerken, te midden van alle verwarring. Maar ook in de breedte van de samenleving. Zo bidden we u, Heere, ook voor de gemeente. Wil u in de gemeente wonen en werken met uw geest? Want daar klopt het hart van de kerk in de plaatselijke gemeente. Daar vindt het meest wezenlijke werk plaats. De prediking van het woord, het pastoraat. De zorg voor de jongeren en voor de ouderen. Daar ligt het woord open. Ook als wij aan het werk zijn en de kerk gesloten is. open Bijbel. Heere wil vanuit dat geopende woord ons iedere dag leiden en onderwijzen. Wil u zijn met allen die moeilijke wegen gaan? We hoorden juist voor de dienst dat er droefheid gekomen is bij de familie De Vos, omdat een broer van broeder De Vos uit dit leven is weggenomen. Heere, u weet wat dat voor hun beiden, maar ook voor de breedte van de familiekring betekent. We dragen de bedroefde familie en in het bijzonder onze broeder en zuster aan u de Heere op. Wil u in deze dagen van verdriet troost en kracht bieden? En laat het ook zo mogen zijn dat de roepstem die bij ieder sterven tot ons komt in de kring van de familie en van de vrienden, geheiligd mag worden aan het hart. Wil u ook wanneer wij ouder worden en we steeds meer mensen rondom ons heen, soms ouder dan wij, soms jonger dan wij, maar steeds vaker rondom onze leeftijd zien wegvallen, ons bij de broosheid van het leven stilzetten. Want soms kan de wand tussen ons leven en de eeuwigheid zo dun zijn, flinterdun. En dan is nodig dat we geborgen zijn. Dat het zaad van het woord in beginsel vrucht gedragen heeft in ons leven. Geef dat we daar eenvoudig, ootmoedig, maar toch ook vrijmoedig werkzaam mogen zijn in onze gebeden. Denk u aan de kerkenraad, wil u met de broeders zijn en zegenen met wijsheid, genade, geduld en liefde om de gemeente te leiden zoals u dat van hen vraagt. Wees u met onze broeder Procé, die de gemeente nu alweer een poos mag dienen. Wees u met hem en zijn vrouw en ook met de hele familie, grootste deel woont in Noord-Amerika, wil u daar en hier uw zegen geven. En wil u onze broeder tot rijke zegen laten zijn in het midden van de gemeente. We bidden u voor de kerken. We vragen of u het werk van de synode wilt zegenen. Dinsdag over een week zal de synode weer bijeenkomen. Een belangrijke week, waarin veel besproken wordt, ook gevoelige kwesties. Wil u het moderamen en de hele synode leiden, dat de besprekingen en de beslissingen op een geestelijke manier worden genomen. Zoals het ging bij het eerste synodale samenkomen in Handelingen 15. Waar de beslissingen zo werden geformuleerd. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht om. Heren, dat dat maar boven alle beslissingen mag staan. En dat betekent dat wij geroepen zijn als synode, met allen die daarbij betrokken zijn, maar ook als kerken, om voor onze synode te bidden. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest, mocht die ons op onze paden ten leidsman strekken. Geef gebed, heren, ook onder ons, ook onder onze jonge mensen. En wil u onze kerken bij uw woord bewaren en doen terugkeren tot uw woord. En wil u ook in alle verdeeldheid en verscheurdheid en verwarring die er is en die alleen maar lijkt toe te nemen, uw koninkrijk doen komen. Bewaar en vermeerder uw kerk onder en door de prediking van uw woord. Zegen ons in deze samenleving, een samenleving die zich steeds meer willens en wetens van u vervreemd. Zegen onze regering, onze volksvertegenwoordiging, ons vorstenhuis, onze koning en koningin. Heren, wil u aan alle leiden en laat het zo mogen zijn dat ze mogen beseffen dat u de koning der koningen bent en de Heere der Heren. En dat het geen loze formule is als onze wetten worden ingeleid met de woorden: wij, Willem-Alexander, bij de gratie, dat is bij de genade van God, koning der Nederlanden. Heere, geef ons vorstenhuis, onze regering, gratie, genade. Genade om te regeren, maar bovenal genade om te leven en genade om te sterven. Schenk dat ook aan ons en laat het woord dat gezaaid wordt in deze dienst vanavond zijn kracht mogen doen. We hebben het niet verdiend. Als we kijken naar onszelf en letten op ons leven, dan zijn onze handen bevlekt en dan is ons hart bevlekt. Heere, vergeef onze zonden. Want bij ons is de ongerechtigheid en de beschaamdheid van het aangezicht. Maar bij u is de gerechtigheid. Ja, bij u is vergeving en daar pleiten wij op. Zie ons aan in Christus Jezus. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en ook uw gaven. En wij zingen uit de eerste psalm, de versen 2, 3 en 4. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. 2, 3 en 4 van psalm 1. Psalm 138, het vierde vers, zingen we aansluitend aan de prediking. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijns vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Psalm 138, het vierde vers. Dat viel niet in goede aarde. Spreekwoord wat we allemaal kennen. Wat zoals zoveel spreekwoorden in onze Nederlandse taal op de een of andere manier ook aan de Bijbel ontleend is. Want al willen velen daar vandaag van af. Onze snel veranderende taal is van oorsprong sterk gedrenkt in de taal van de Schrift. Dat viel niet in goede aarde. Dat betekent dat er, als er tussen mensen wat is en iemand wat zegt wat niet goed valt, dat degene tot wie het zegt daar boos om wordt, zich tegen verzet of je de rug toekeert. Er is geen plek voor. Het landt niet. Wel, gemeente, u zult begrijpen, wanneer we samen deze gelijkenis hebben gelezen over bekend uit Matteüs 13, dat het hier vandaan komt. Goede aarde, dat is de aarde waarin het zaad valt en vrucht draagt. Als het niet in goede aarde valt, komt er niks van terecht. En dat is erg. Want als tussen mensen iets niet in goede aarde valt, dan kan het wel weer goed komen. Maar als het zaad van het woord niet in goede aarde valt, en u of jij zou zo sterven, dan kom je voor eeuwig om. God kent de weg, zongen we zojuist, van de rechtvaardige, die eeuwig zal bestaan, maar het heilloos spoor der boze, als het zaad niet in goede aarde valt, zal vergaan. Thema van de preek is in deze avonddienst: als het woord in goede aarde valt. We letten op drie dingen. Allereerst moeten we iets zeggen over het verschil in grondsoorten. En dan begrijpt u wel dat ik het woord grondsoorten nu in overdrachtelijke zin gebruik. Soorten akkerland. In de tweede plaats verschil in geloofsomhelzing. Want we zullen zien dat de gelijkenissen in de verschillende evangeliën een aantal woorden gebruiken om het geheim van het zaad wat in goede aarde valt uit te leggen. Horen en verstaan. Horen en omhelzen. Horen en bewaren. En tenslotte het verschil in gerijpte vrucht. Want het ene van het koren brengt 30, het andere 60 en het laatste 100-voudige vrucht voort. Als het woord in goede aarde valt, verschil in grondsoorten, verschil in geloofsomhelzing en verschil in gerijpte vrucht. Dit is een bijzondere gelijkenis. Ik noem een aantal redenen zonder volledig te zijn. Het is een gelijkenis die in alle drie de evangeliën voorkomt. In Matteüs 13 dit hoofdstuk, Markus 4 en Lucas 8. En dat kan lang niet van alle gelijkenissen gezegd worden. Bovendien is het een gelijkenis die bij Matteüs staat aan het begin van de grote gelijkenisrede. Het is de eerste gelijkenis van een hele serie die allemaal gaan over het koninkrijk der hemelen. Het wordt wel genoemd de meest fundamentele gelijkenis van de Heere Jezus. De gelijkenis der gelijkenissen. En om niet meer te noemen, aan deze gelijkenis heeft de Heere Jezus een hele uitvoerige uitleg gehecht. En bij de meeste gelijkenissen in het evangelie wordt helemaal geen uitleg gegeven. Deze gelijkenis is de sleutel, heeft iemand gezegd, om ook de andere gelijkenissen, het slot van de andere gelijkenissen, te ontsluiten. Wat zegt de Heer Jezus in deze gelijkenis? Hij spreekt over een zaaier, over het zaad en over de verschillende manieren waarop dat zaad op de akker terechtkomt. Het beeld was voor zijn tijdgenoten heel vertrouwd. Men had niet die prachtige machines die je vandaag de dag op het land ziet. Als je ging zaaien, dan ging dat zo in grote lijnen. Een boer maakte het land een beetje bouwrijp. Dat wil zeggen, hij haalde zoveel mogelijk stenen weg. Want voor degenen van u die in Israël geweest zijn, u weet het. Het land is bezaaid met rotsblokjes en stenen. Hij zorgde dat in ieder geval de doornen werden afgesneden. En probeerde soms ook de wortelsystemen van die doornen en die distels die in de aarde stonden als gevolg van de zonde, probeerde hij uit te rukken. Hij ploegde het land. En dan, ja, dan ging hij over het land en hij zaaide met brede armzwaai. Je ziet het nog wel eens, maar niet zoveel meer. Ruim en kwistig strooide hij met zijn graankorrels. Eén weg, weer terug, één weg, weer terug. Zo ging het. En zo is het met het koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus Christus in het begin van de gelijkenis. En dat is niet vreemd, want in het Oude Testament wordt heel vaak de prediking van het woord vergeleken met zaaien. Psalm 126... Psalm die we zo meteen hopen te zingen, spreekt over de prediking als over het zaad. En Jesaja 55 laat zien dat de Heere zijn woord laat zaaien. Het mensenleven wordt vaker vergeleken met een akker en het woord met het zaad. Belangrijke vraag is dan ook, wie is de zaaier? Het is duidelijk als we de evangelie vergelijken dat de Heere Jezus Christus allereerst doelt op zichzelf. Hij is gekomen om het evangelie van het koninkrijk voor armen en voor zondaren te verkondigen. Hij zaait het zaad. Maar straks worden ook zijn discipelen geroepen. 1 Korinthe 3 kunt u er meer over lezen. Om zaaiers te zijn van het zaad van het woord in zijn naam. En je mag zeggen, iedere geroepen dienaar van het woord die het woord trouw verkondigt, is als het ware een zaaier onder de Heere Jezus. Hij zaait in de kerkdiensten het woord van zijn zender. Elke kerkdienst gebeurt het, ook vanavond. Maar dan legt de Heere Jezus uit dat het wel heel wat uitmaakt waar dat zaad terechtkomt. Er zijn namelijk verschillende soorten akker, aarde. Het eerste wat genoemd wordt is dat het zaad viel op de weg. Dan moet u niet denken aan een van onze wegen. Zelfs niet aan een van de onverharde wegen die er hier en daar in Nederland nog wel zijn. Het gaat waarschijnlijk niet om een gewone weg. Of om een karrenspoor wat getrokken werd door dat ezelskarren. Soms met voer, soms met vruchten naar het dorp of naar de boerderij brachten. Nee, waarschijnlijk is het zo dat het land in de winter braak gelegen heeft en dat de mensen dwars over het land gingen om de kortste route te nemen naar de dichtstbijzijnde plek of naar de dichtstbijzijnde hoeve. En hoe meer mensen nou van zo'n platgetreden pad dwars door de hele akker heen gebruik maakten, des te harder werd de aarde. En soms vergat een boer, dan was het natuurlijk geen goede boer, om die aarde goed om te ploegen. Er zijn ook verklaarders die zeggen, het was gebruikelijk in het Oude Oosten dat je eerst zaaide en dat je daarna nog een keer met de ploeg eroverheen ging. Hoe het ook precies is geweest, de boodschap van de Heere Jezus is duidelijk. Dat platgetreden pad, als het Sa daarop terecht komt zijn de vogels van de hemel er als de kippen bij om het weg te pikken. Waar staat dat voor? Platgetreden pad, dat betekent dat de Heere Jezus ons wil laten zien, wie laten wij allemaal over ons hart lopen? Over ons hart met een T lopen. Waar zijn we mee bezig? Door de week? Op zondag? In de kerk? 'S Ochtends vroeg? 'S Avonds laat? Alle indrukken die in ons leven er zijn, en dat zijn er wat vandaag de dag, met al die moderne asociale media. Ze kunnen ons hart een platgetreden pad maken. Onlangs was ik in mijn geboorteplaats en hadden we na de dienst, de avonddienst, een preekbespreking met jongeren. En tijdens die bespreking, het ging daar helemaal niet over, staat er één op en die zegt tegen me: dominee, ik ben verslaafd aan Facebook. Zelfs 's nachts als ik wakker word, ben ik er nog mee bezig. En ik roep jullie allemaal op om een maand te vasten met Facebook. Dat sloeg wel in. Wat laten we over de akker van ons hart lopen? Want weet u wat er gebeurt als ons hart zo vol is en zo hard geworden is en bij het ouder worden steeds harder wordt? Dan wordt het onontvankelijk. Het oude spreekwoord zegt: hoe ouder, hoe kouder. Als je lang onbekeerd blijft, zeg, dan word je in zekere zin steeds onbekeerder. Dan wordt het platgetreden pad steeds harder, steeds onontvankelijker. Nooit bang voor? Heer, ik ben al zo oud en zo koud. O God, breek dat harde hart open. Platgetreden pad. Want wat gebeurt er? De Heer Jezus tekent het in prachtige taal. De vogels komen en je ziet ze aanvliegen. Net zoals wanneer er geploegd en gezaaid wordt hier op het eiland, dat je meestal achter die tractor ook een heleboel vogels ziet. En ze pikken het weg en dat is de boze, zo zegt de Heere Jezus. Die elke indruk, want dat betekenen de woorden wat in hun hart gezaaid is, elke indruk die hun binnenste nog een beetje beroert, wegpikt. Iemand heeft het heel aangrijpend gezegd. Als je je verhardt tegen het woord van God, dan maak je dat heilig woord van God tot voer voor de boze. Natuurlijk niet letterlijk. Want de Heer Jezus zegt: de boze heeft aan mij niets. De boze heeft ook aan het heilig woord van God niets. Maar hij kan wel het goede zaad van het woord, de indrukken die nog achterblijven na de preek, heel snel wegpikken. Portret van u? Van jou? Weet u wat nodig is om goede aarde te worden? Nee, dat zegt de gelijkenis niet, want gelijkenissen behandelen niet alle aspecten. Maar het is wel de boodschap die vanuit deze woorden naar ons toekomt. Heere, breek mijn harde hart. Zoals Joseph Hart, de grote Engelse dichter uit de 18e eeuw, het zegt: Heere, breek mijn vastgevroren hart. Doe het smelten door een straal van uw liefde. Doorboor het met een pijl van uw gerechtigheid. Breek mijn hart. En dan die andere soort grond, dat is het steenachtige. Nee, dat zijn niet stukken grond waarop stenen liggen. Die heeft de boer al wel weggehaald. Maar het is ook zo dat soms er een stukje rulle aarde ligt, Maar het blijft maar aan de oppervlakte, want vlak onder dat stukje rulle aarde ligt een harde rotsbodem. En als het zaad daar terechtkomt, dan valt het wel in de aarde, want die aarde is rul gemaakt. En er gebeurt ook nog wel wat. We lezen dat het zaad dat in het steenachtige valt, dat het opkomt, maar het kan geen diepe wortelsystemen ontwikkelen, omdat die rotslager onder zit. En dus schiet alles in de hoogte. En als de zon dan komt, omdat het geen diepte heeft en het vocht niet kan trekken uit de diepere lagen van de aarde, dan verschrompelt en verschroeit het. Het wordt tot niets, het wordt tot stof. Dat is degene die het woord met blijdschap ontvangt. Met blijdschap ontvangt, zoals dat plantje opspringt. Zo springt het hart van sommige mensen op van vreugde. Als ze het woord horen. En dat is iets wat in onze gevoelscultuur een geweldige rol speelt. Ik kom niet in de kerk om wat te leren, maar om wat te ervaren. Om wat te voelen. Ik wil graag bevestigd worden in mijn eigen emoties en in mijn eigen idealen. Met blijdschap ontvangen. Maar het heeft geen diepte. En als er wat op afkomt. Als er vervolging of verdrukking komt, legt de Heer Jezus uit, dan wordt het tot niets omdat het geen diepte van aarde heeft. Wat is de les? Als je eenzijdig uit bent op gevoelens van blijdschap of gevoelens van ontroering en makkelijk een traantje wegpinkt, maar er geen hartgrondige vernieuwing plaatsvindt in het hart, de aarde niet goed wordt, zoals in het laatste geval is, dan kan er van alles zijn, maar het is slechts schijn. Nooit bang. Ook in een week van voorbereiding. Voor schijnbekering. Voor schijngeloof. Oh, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Dat is iets uit de oude doos van voor de Eerste Tweede Wereldoorlog. Toen werd er wel onderscheidelijk gepreekt over schijn en zijn. Maar de mensen vandaag hebben het toch al zo moeilijk. Val hun niet hard met deze dingen, maar gemeente, het komt er wel op aan dat het echt is. En dat betekent dat het zaad in de diepte van de aarde moet vallen. En dat het niet gaat om instant reacties op de prediking van het woord. Maar om de langzaam groeiende, verborgen werking van het zaad in de aarde. Veel dominees, ik heb zelf ook vaak zo gedacht hoor, zien graag onmiddellijk vrucht. Prachtig als het echt is hoor. Als iemand onder de preek echt geraakt is en het echt het begin is van het werk van Gods genade in zijn hart. Maar laten we oppassen met te snel te zeggen van, oh, hij was wel ontroerd en het is wel ernst geworden in zijn leven. En we gaan aan bouwen en aan bouwen en aan bouwen. Het zaad viel op het steenachtige. Heere, laat het zaad van uw woord diep gaan. Laat het sterven in de aarde van mijn leven. En laat het daar vrucht dragen. Dan de doornen. Ja, de doornen, dan moet u denken aan doornstronken, aan doornsystemen, wortelsystemen die nog in de aarde zaten en die de boer uit die tijd met zijn primitieve methode niet echt goed uit de aarde kon krijgen. Het zaad valt ertussen. Het ontkiemt. Er gebeurt zelfs meer dan bij het zaad wat op het steenachtige valt. Het lijkt ook goed te gaan, maar die doornstruiken, inheems gewas, vrucht van de zonde van het verloren paradijs. Die doornen, die vruchten van de zonde groeien altijd harder dan het echte. En ze verstikken dat goede zaad. Het was goed zaad. Het was het evangelie van het koninkrijk. Maar de doornen verstikten het. En u weet het, als iets verstikt, een levend wezen verstikt, dan moet het sterven. Wat zijn de doornen? Zijn dat de zware zonden, de boezemzonden? Ja, dat ook. Dat kunnen verstikkende doornen zijn in het leven van een mensenkind. Maar de Heer Jezus legt het in deze gelijkenis en u mag dat voor uzelf gaan doen deze week. Legt die teksten van Marcus 4 en van Lucas 8 en van Matthäus 13 maar naast elkaar. Vooral van een materialistische levensinstelling. We hebben zo geleefd, hè, vele jaren na de Tweede Wereldoorlog, vooral na de jaren 60. Heel sterk op vooruitkomen. Bouwen aan je carrière, bouwen aan je bedrijf, mag dat niet? Ja. Als u uw hart er maar niet op zet. Want het is opmerkelijk, gemeente, dat in het evangelie van de Heere Jezus Christus maar één afgod met name genoemd wordt. Het Oude Testament is er vol van vele namen. In het Nieuwe Testament, in het evangelie, leest u niet één naam van een afgod. Geen Baal, geen Astarte, geen... Maar wel die ene. Die ene. De God van het geld. Van het grote geld en van het kleine geld. De God van het witte geld en van het zwarte geld. De Mammon. Maak u geen vrienden met de onrechtvaardige Mammon. Hoe bezwaarlijk zal een rijke ingaan in het koninkrijk van God? Waarom? Rijkdom verkeerd? Mag je niet bouwen aan je bedrijf? Mag je niet grondig nadenken als je nog jong bent over een mooie carrière? Zeker. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. Want als je rijkdom wil vergaderen of een naam wilt maken in deze wereld of in deze maatschappij zonder God, dan kun je regelmatig in de kerk zitten. Maar de doornen verstikken het gezaaide zaad. En als de beslommeringen van het leven, van dit jachtige leven, want we worden zeker in West-Europa en Noord-Amerika voortgejaagd. Het is zoals een bekend prediker uit de jaren 60 in een oudejaarspreek zei. Gemeente, we zitten in een koets. Het was de tijd dat je nog koetsen had. En de voerman zit op de bok. En er staan 8 paarden voor. En hij jaagt door de nacht van de tijd. En we gaan maar door en we gaan maar door. En dan zei hij het zo, heb u wel eens geroepen, voerman, houd eens een ogenblik stil. Want zo dender ik de eeuwige nacht in, voortgejaagd door mijn computer, door mijn iPad, door mijn mobieltjes, door mijn, nou vult u het maar in, hè. Staan we nog wel eens stil. Mijn ziel is immer stil tot God. Sta stil op de weg, opdat de doornen het niet zullen verstikken. Ja, gemeente, dat hebben we allemaal nodig om te laten zien wat dan die goede aarde is. Want wat is die goede aarde? Allereerst, dat is aarde waarin geen sprake is van wat in die vorige 3 gevallen genoemd wordt. Geen platgetreden pad, want de aarde is rul opengeploegd. Geen steenachtige laag onder de bovenste rullenlaag van de aarde, want die is verwijderd. Geen doornen. Er moet wat weg uit ons leven, wat de kracht van het woord in de weg zou staan. Dat bedoelt de Heere Jezus heel duidelijk in deze hoofdverse van de gelijkenis. Die in de goede, letterlijk staat er, in de schone aarde gezaaid is. Schoon in de zin van mooie aarde. Zoals een boer of een tuinder trots kan kijken naar de prachtige aarde aan het begin van het zaaiseizoen. Mooi, wat ziet het er goed uit. Schone aarde. Maar ook schoon in de zin van schoon gemaakt. Gereinigde aarde. De vervuilingen van doornen en rotsbodems zijn weg door de ploegschaar van Gods woord en wet. Zo komt er plaats, zo wordt de aarde ontvankelijk gemaakt. En dan gaat de Heere Jezus dat uitleggen. Hij zegt, wie in de goede aarde bezaaid is, is degene die het woord hoort en verstaat. En bij Marcus leest u, dat is degene die het woord en het, die het hoort en het aanneemt. En bij Lucas leest u, die het hoort en bewaart in een eerlijk en goed hart. Kijk, hier vullen de evangelieën elkaar aan. Telkens begint het met horen. Want vergist u zich niet, de Bijbel maakt het overduidelijk dat het horen noodzakelijk is voor de bekering en de vernieuwing van het hart. Het geloof, Romeinen 10, is uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. En dat woord van God, schrijft Paulus even verder, moet verkondigd worden. Horen. Maar het mag niet blijven bij een oppervlakkig horen. Want er staat van de Heere Jezus en ook al van de apostelen dat velen hem hoorden. En er zijn momenten geweest in het optreden van de Heere Jezus en van zijn dienstknechten dat ze hem ook gaarne hoorden. En Ezechiël 33 was beroemd vanwege zijn geweldige spreekgave. U bent als degene die een minnelied zingt, maar ze hoorden niet naar hem. Komt vandaag nog voor. Oh, die dominee gaat voor. Die kun je goed horen. En we kijken naar zijn spreekgaven of zijn gebrek aan spreekgaven. En we kijken naar zijn, ja, dat is tegenwoordig ook zo'n ziekte, hè? Naar zijn uitstraling. Maar horen is niet genoeg. Uitstraling is niet genoeg. Gaven, ook al mag je ze niet verachten, zijn niet genoeg. Het gaat om, Matthäus, horen en verstaan. En dat verstaan, dat betekent in de taal van onze belijdenis dat je niet alleen hoort met je oren, maar dat je ook gaat verstaan wat de boodschap is. Dat je verstand verlicht wordt. Kijk, dat hebben we nodig. Opdat die doornen weggaan en opdat die harde rotsgrond weggaat. En opdat dat pad, dat platgetreden pad, opengebroken wordt. Heere, open mijn blinde ogen. Bidt u dat wel eens onder de preek? Voor de dienst? Gedurende de week? O God, nou moet de dominee, onze dominee, zondag preken. Maar mijn ogen zijn zo gesloten. En mijn hart is zo dicht. Heere, wil u hem woorden geven, zodat onder de woorden en door de werking van de Heilige Geest mijn blinde ogen opengaan. Dat ik zie wie u bent, wie ik zelf ben en wie de Heere Jezus is. U kent het verhaal van de jonge man. 17 jaar oud. Er zitten hier ook jongens van 17. Die op een late zaterdagavond door de stad fietste. En licht zag branden op de studeerkamer van zijn dominee. En hij leefde niet zo makkelijk. Hij voelde dat er wat moest veranderen in zijn leven. En hij stapt van zijn fiets en hij zegt, daar zit de dominee. Die is bezig met zijn preek. Heren, hij heeft het licht aan. En niet alleen heeft hij het licht aan, hij heeft ook het licht van u ontvangen. Maar ik sta in donker, ook geestelijk. Zou u morgen willen geven? dat mijn ogen geopend worden voor u, voor uw dienst, voor wat nodig is om te kennen op weg naar de eeuwigheid. Verlicht de ogen. Ja, dat hoort bij de goede aarde. Maar er hoort nog wat bij. Marcus zegt dat de Heer Jezus het zo heeft gezegd. Hoort het woord en het aanneemt. Nou zijn wij in onze kringen een beetje benauwd voor dat woord aannemen. Hoeft u helemaal niet te zijn hoor. Want het is een Bijbels woord. Alleen mag je het woord zoals Marcus het heeft geschreven in de taal van zijn evangelie ook vertalen met ontvangen. En dat betekent aannemen in de Bijbel ook. Ontvangen. Je hart wordt ontvankelijk gemaakt. Ik kan dat niet beter uitleggen dan met een woord uit de Bijbel zelf. Een woord wat de meesten van ons kennen, want het is een bekende geschiedenis. De eerste preek die in Europa gehouden wordt. Dat was een goed moment voor Europa, hè? Beter dan vandaag. Paulus komt in Filippi, de eerste stad van Europa die hij aandoet. En dan gaat hij het woord verkondigen aan een aantal vrouwen die in de open lucht samenkomen bij een riviertje. En dan staat er zo heel diep en aangrijpend dat onder hen was een vrouw, een heidense vrouw die belangstelling had voor het Joodse geloof. Want het waren Joodse vrouwen, een soort synagogen zeg maar in de open lucht. En die vrouw heette Lydia. Ze was een zakenvrouw. Ze handelde in purper. Dat werd in Turkije gemaakt. In Thyatira heette die stad toen en daar. En ze was uit Turkije gekomen naar Europa om zaken te doen. En toen hoorden ze Paulus spreken. En wat gebeurt er? Welker hart de Heere heeft geopend. De Kyrios staat er. Dat wil zeggen, de koning der koningen en de Heere der heren, de opgestane paasvorst, die het graf openbrak op de paasmorgen, breekt hier een hart open. Welker hart de Heere heeft geopend, zodat zij acht nam om hetgeen van Paulus gesproken werd. Ik mag misschien niet zeggen, maar ik vind die vertaling altijd een beetje aan de zwakke kant. Letterlijk wordt er een woord gebruikt wat je zo moet omschrijven. Welker hart de Heere heeft geopend, zodat zij een en al oor werd. Door wat van Paulus gesproken werd. Dat is de kracht van de oorspronkelijke woorden. De Statenvertaling is letterlijk. Maar hier mag het wel iets verder gaan dan letterlijk. Een en al oor werd. Ze dronk zijn woorden in. Daar hebt u. Het zaad valt in de goede aarde. Dan ga je ogen open voor wie God is, voor wie je zelf bent. En dan ga je ogen, al is het misschien van verre, open voor die ene naam die onder de hemelen gegeven is. Maar het raakt ook je hart. Je drinkt de woorden en je vergeet alles om je heen, zalig. Als dat tijdens de kerkdienst of tijdens het Bijbellezen of tijdens het lezen in een boek wat uit de schriftenput mag gebeuren. Dan is er maar één ding. Dat je met je nood en met je schuld schreeuwt tot God. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. En dan drink je de woorden in. Zoals de Westminster belijdenis het zo mooi zegt in de beschrijving van het geloof. Dan reageer je op alle woorden van God. En elk woord heeft zo zijn eigen karakter. Je beeft voor de bedreigingen. Je bukt voor de aanklachten. Je vlucht tot de enige bron van troost, de rots der eeuwen. En dan komt het uiteindelijk tot het vertrouwen. Het aanvaarden. Het toevlucht nemen. Het ontvangen. De Heere opende haar hart. En ze werd een en al oor. En dan tenslotte op dit punt dan Lucas, die nog net weer even iets anders zegt. het geloof kent en verstaat. Het geloof ontvangt het woord in het hart, neemt het aan, zegt onze Statenvertaling. En Lucas zegt, die goede grond, dan hoor je het woord niet alleen. Maar dan bewaar je het in een eerlijk en goed hart. Wat is nou het kenmerk van alle geestelijk leven? U vindt dat hier misschien wel op het diepst gezegd vergeleken met de andere twee evangeliën. Een goed en eerlijk hart. Wat is nou een goed hart? Ja, dat is ons hart van nature niet. Ons hart, zegt Jeremia in hoofdstuk 17, is bedriegelijk. Dodelijk. Toen we het net even hadden over dat schijngeloof, hè, bij die rotsbodem die onder de rulle aarde ligt. Ja, mensen kunnen zichzelf zo heel makkelijk bedriegen en zo gauw goede gedachten van zichzelf hebben. En weet je waarom dat komt? Omdat het woord niet echt diep in het hart gedaald is. Want als het woord door de kracht van de Heilige Geest in je hart daalt en je een en al oor wordt om naar de woorden van God te luisteren, dan wordt je hart ook eerlijk gemaakt voor God. En dan wil je ook eerlijk zalig worden. En dan wil je ook in een week van voorbereiding eerlijk jezelf beproeven. Beproef mij vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Was het zo? Heen levend naar de vorige zondag. Is het zo? Heen levend naar de komende zondag. Beproef mij, toets mijn gang. Ja, dominee, maar je moet toch niet te veel op jezelf zien? Nee, nee, dat bedoelt die psalm niet en dat bedoelt de schrift ook niet. Maar je mag jezelf wel grondig toetsen aan het woord van de levende God. Dat is heilzaam. En daar zit uiteindelijk ook diepe troost in. Als je eerlijk mag worden en eerlijk mag blijven voor God. Dat is een goed hart. Dat is de goede aarde. En zo'n eerlijk hart, weet u, dat bewaart ook het woord van God. Hoort het woord en bewaart het in een eerlijk en goed hart. Het woord bewaren. Ja, daar zou je een hele preek over kunnen houden. Het woord bewaren. Dat betekent allereerst je vasthouden aan het woord. Want hoe dichter ik bij het woord leef, hoe vaster mijn tred wordt door dit leven. Ik heb vandaag heel veel onvaste geesten, zelfs onvaste christenen. Mensen van wie ik geloof dat ze de Heere kennen. Maar weet u waarom ze zo onvast zijn en soms met de ene kant op geduwd worden en dan de andere kant op getrokken worden. En ze lijken maar mee te gaan. Omdat ze niet standvastig bij het woord leven. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En als je vast bij het woord mag leven, door de kracht van Gods genade en de woorden mag indrinken, dan ga je de woorden ook bewaren in deze zin. Dat je ze gaat koesteren. Dan wordt het woordje lief. Hoe lief heb ik uw wet. De langste psalm raakt er niet over uitgezongen. Telkens weer terug, telkens het refrein. Hoe lief heb ik uw wet. U ook? Want dat is een zuiver teken van goede aarde. Eerlijk worden voor God en God lief krijgen. Zijn dag lief krijgen, zijn dienst lief krijgen. Zijn woord lief krijgen. Zijn zoon lief krijgen. Hartelijk zal ik u lief hebben. Je ziet dat zo heel mooi bij twee vrouwen uit het evangelie naar Lucas. Want het is niet voor niks dat Lucas daar zo de nadruk op legt. De eerste is moeder Maria in Lucas 2. En Maria bewaarde al deze woorden overleggende die in haar hart. En de andere gestalte is die andere Maria, hoofdstuk 10. En Maria zat aan de voeten van Jezus. En zitten aan de voeten betekent allereerst luisteren naar zijn stem. En van Maria wordt gezegd, ze heeft het goede deel uitverkoren. Staat uw leven. Dan hangt u met eerbied gezegd aan de lippen van de Heere Jezus. Op wiens lippen genade is uitgestort. En die sprekend zijn volk zalig maakt van al hun zonden. En als daar iets van leeft in je hart, dan ben je verloren voor de wereld. Maar dat is niet erg hoor. En dan leer je horen en verstaan en ontvangen en bewaren. En dat betekent vrucht. Ik moet me haasten om daar ook nog iets van te zeggen. Want dan, als het in de goede aarde valt, dan komt er vrucht. Ja, hoe gaat dat? Wel, dat betekent dat hier de wet van het tarwegraan gaat gelden. Johannes 12 spreekt de Heere Jezus Christus deze wonderlijke woorden. Als het tarwegraan niet in de aarde valt, maar alleen blijft, draagt het geen vrucht. Maar als het tarwekorrel in de aarde valt en sterft, brengt het veel vrucht voort. En als je dat leest in het verband, dan slaat dat op het sterven van de Heere Jezus. Hij wordt als het graan in de aarde geworpen en sterft, wijst heen naar zijn dood. En als hij uit de dood oprijst, dan draagt dat veel vrucht. Dat is de bedoeling allereerst. Maar in zekere zin, in schaduwachtige zin moet ik bijna zeggen, is er een vergelijking te trekken tussen de weg van de Heere Jezus en de weg van het zaad in de levens van zijn kinderen. Het moet in de aarde vallen, in de goede aarde vallen. En sterft dat woord dan? Nee, dat kan niet, want uw woord blijft in der eeuwigheid. Uw woord is en blijft levend en krachtig. Maar er sterft wel wat in die aarde. Want Gods kerk leert stervend te leven. Wat sterft er allemaal? Oh, je leert sterven aan jezelf. Je leert sterven aan je eigen gerechtigheid. Je leert sterven aan je eigen verdiensten. Je leert sterven aan je eigen zonde, pijnlijk proces. Ik noemde de Engelse dichter Joseph Hart, 18e eeuw. Hij heeft ook nog een ander gedicht gemaakt. Heere, neem de schuldenlast van mijn duistere hart toch weg. Open het en vervul het met uw liefde. Opdat al mijn zonden en mijn dwaasheden, mijn ellende en mijn schuld mag worden uitgedreven. Daar hebt u het. En ik u van harte mag zoeken en van harte mag bedoelen. Dat is het sterven. En ik heb het u misschien wel eens gezegd, vast wel, in het verleden, dat ik ooit in mijn eerste gemeente daar heel sterk bij stilgezet ben. Ik denk dat ik nog maar een half jaar predikant was en dat ik op zaterdagmorgen nog hard bezig was voor de zondag, geen tekst kon vinden en ach, de hele week ploeteren om de weg te vinden voor de prediking van zondag. En daar belt uw oud-predikant dominee N. de Jong, onder de ouderen zeer bekend. Zo, hoe gaat het? En degenen die hem gekend hebben weten hoe hij dat zei, op welke toon. Ik zweeg even, hij zegt, zeg maar niks jongen. Moeilijk hè, dominee zijn. Moeten preken. Zwaarste werk tussen hemel en aarde. Maar zul je één ding niet vergeten. Die grote apostel Paulus, in wiens schaduw jij niet kan staan en ik niet kan staan, zegt: altijd de doding van onze Heere Jezus Christus in ons omdragen. Jongen, het gaat bij ons door de dood heen. En ik was eruit. En ik had binnen de kortste keren mijn tekst voor de zondag. Dan val je ervoor. En dan zeg je, Heer, mag ik u volgen? Ook al gaat het soms tegen mijn vlees en bloed in. Het zaad valt in de aarde. Er komt een stervensproces op gang. En dan draagt het vrucht. En dan ziet u dat er verschil is in dat de mate waarin die vruchten komen. Zoals het ook in de natuur is natuurlijk. De ene korenhalm heeft meer korenkorrels dan de andere. Zo is de natuur nu eenmaal, zeggen we dan. Wel, hier wordt het gebruikt door de Heere Jezus om te laten zien dat er nogal verschil is. Maar één ding is gemeenschappelijk. Alles wat in de goede aarde terechtkomt, draagt vrucht. Onmogelijk dat wanneer het hart vernieuwd is, dat er geen vruchten zijn. Welke vruchten? Ik heb het al kort aangeduid. Allereerste wortelvruchten, als ik ze zo noemen mag. We praten vandaag heel veel over gaven en zo, hè? Gaven van de geest. En dan beginnen we heel hoog. Liefst over tongentaal en over genezingswonderen, noemt u maar op. Maar de wezenlijke gaven vrees ik ontbreken. En die zijn nog altijd de vruchten van geloof en bekering. Als de Heer Jezus begint met de prediking van het evangelie, Matthäus 3, Matthäus 4. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als ze op de Pinksterdag vragen, getroffen in het hart, maar de broeders, wat moeten mij doen? Gaat het niet over de geestenschaven, hoor. Dan gaat het erover, bekeert u en gelooft het evangelie. En dat zijn de wortelgenaden, de wortelvrucht, het nieuwe leven, waarvan onze Dordtse leerregels in hoofdstuk 3 en 4 zulke prachtige dingen weten te zeggen. Hij vernieuwt het hart dat van steen is. Hij buigt de wil die verdorven is, zodat zij nu van harte gaat willen wat de Heere in zijn woord zegt. Geloof, bekering, wedergeboorte. En als zo de liefde en het geloof in het hart wordt gewerkt, en de hoop ook, dan komen er ook andere vruchten. Weet u wat er vooral komt? Honger en dorst naar Gods genade. Augustinus zei het al, als God in een mensenleven gaat werken, dan voedt God hem met het brood van het woord en hij geeft hem te drinken met het water des levens. Maar hij voedt zijn kerk dan toch ook weer met honger. En dan toch ook weer met dorst. Opdat ze steeds meer naar God en zijn genade gaan hongeren en dorsten. Zoals een oude christin het zei, Gods kerk is een schooiende kerk. Een bedelaarskerk. Heere, help. Heere, geef. Heere, vergeef. En zo komen die sprietjes op. En ze wenden zich naar de zon en naar de regen. En die milde regen van het woord zorgt dat ze gaan groeien. En dat ze vrucht dragen. Ja, dan is er verschil in vruchten. 30, 60, 100 fout. Minder vrucht. De meeste vrucht. En dan moet u één ding niet vergeten. Dat is iets van het veelkleurige werk van God. Paulus zegt daarvan, dan gebruikt hij een ander beeld, dat we in de kerk des Heren, verschillende mensen hebben. Net zoals een lichaam een hand heeft en voeten heeft, een hoofd heeft en noemt u maar op. En ze hebben elkaar nodig. Een bevestigd christen, een man met honderdvoudige vrucht, kan een zoekende zondaar niet missen. En het zal de eerste keer niet zijn dat een bevestigd christen in zijn persoonlijke leven onderwijs krijgt van iemand die lang zo ver niet gevorderd is in de genade. Andersom natuurlijk ook. Maar daar is iets van het veelkleurig in. En aan de andere kant, er is ook iets van het soevereine in. God weet precies hoeveel vruchten en hoeveel oefeningen nodig zijn voor u. Weet u wat zo dwaas is? Daar betrap ik mezelf soms ook heel erg op. Wij denken altijd precies te weten hoe het moet in het leven van de genade. En als het niet gaat zoals wij denken dat het moet, dan worden we boos. Ja, boos op dit en boos op dat, boos op de dominee, boos op de kerkenraad, boos op je man of op je vrouw, maar in wezen boos op God. De Heere doet het niet goed. Maar weet u, als je nou werkelijk eerlijk voor God wordt en iets van die genade gaat zien, dan ga je voor God buigen. Dan zeg je, Heer, u doet het goed. En als de Heere dan aan het einde van je leven zegt, mensenkind, heeft het u aan niets ontbroken? Nee. Ook al heb ik maar 30-voudige vrucht, al heb ik maar 2-voudige vrucht, al had ik maar 1 graankorreltje. Als God dat goed voor mij acht, dan is het ook goed. En vaak laat de Heere zijn kinderen niet te veel van de vruchten zien. Ze zouden zo makkelijk hoogmoedig worden. Gods kinderen dragen het licht in hun leven vaak op de rug, zeiden de oude vrome. Dat heeft hiermee te maken. Opdat ze zich niet verheffen zouden. Dan is het dus Gods soevereiniteit, hoe hij handelt en werkt in het leven van de zijnen. Maar er is ook nog een ander aspect aan. Wij worden geroepen om veel vrucht te dragen. Hoort u het? Ja, dat zegt de Heer Jezus in Johannes 15. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Je komt nogal eens mensen tegen, zeker ook de laatste jaren, die zeggen, ja dominee, dat oude leven, hè? Dat oude volk, hè? Dat heb je tegenwoordig niet meer. Ja, ik mag wel weten dat de Heer in mijn leven begonnen is, maar ik ben maar eerlijk. Ik sta nog aan het begin en dat blijft zo. Ooit gelezen dat God verheerlijkt wordt in de vele vruchten. Als de halmen zwaar zijn van vrucht. Ja, hoe moet dat dan? Je kan het jezelf toch niet geven? Nee, uit mij geen vrucht tot in der eeuwigheid niet. Maar hij zegt het. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Hebt u de Heer Jezus nodig? Hebt u hem nodig, wiens tekenen van het vergoten bloed en van het verbroken lichaam komende zondag hier in het midden zijn? Mijn ziel hongert en dorst. Heere, breek het verkeerde, die foute gronden maar af in mijn leven. Maar verheerlijk uw naam. Verheerlijk uw werk. Dan ga je vrucht dragen. Ook al zie je het zelf lang niet altijd. En dan krijg je uit hem een vruchtbaar leven. En waarin bestaat dat dan? In de levensheiliging. In de grote vruchten van de geest die Paulus opsomt, onder andere in Galaten 5. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, matigheid. Zijn ze er onder ons? In een zo verdeelde, gereformeerde gezinde. Deze vruchten. Ze zouden hen die buiten zijn tot jaloersheid kunnen verwekken. Want wij moeten goed vasthouden, gemeente, wat Paulus ergens anders zegt, en daarmee ga ik afsluiten. Dat wanneer je geestelijk leven kent, dan ben je gebouwd op het fundament van Jezus Christus en die gekruisigd. Maar als je op dat fundament gebouwd bent, dan moet je wel letten op wat je daarop bouwt. Want het kan niet bij een fundament blijven. En ieder ziet toe, zegt Paulus, hoe hij op dat fundament bouwt, 1 Korinthe 3. Want dan kun je kostelijke stenen daarop bouwen. En goud, het wordt een prachtige tempel. Dat gebeurt door Gods genade als je veel vrucht draagt. dan bouw je daarop het kostelijk gesteente, het goud van de vreze des Heren, van de verborgen omgang met God, van een wandel in de vreze des Heren. Maar je kan ook slordig leven, zegt Paulus. Dan bouw je op het goede fundament hout en hooi en stoppelen. En als het gericht komt, dan gaat het gericht ook over de kinderen van God. Ja, dominee, die gaan toch naar de hemel? Ja. Allemaal. Maar het gericht gaat over hun boze werken. En al dat hout en dat hooi en die stoppelen van ons, die worden weggebrand in het grote gericht. En je wordt behouden, ja, omdat het fundament goed was. Maar als door vuur. Gemeente, God luistert nauw. En hij ziet nauw toe. Zoeken we naar de goede vrucht? Zoeken we naar de vrucht uit hem? Weet u wanneer je het meest vruchtbaar bent? Als je mag leven bij dat grote woord uit het evangelie. En zonder mij kunt gij niets doen. Niet geloven, niet hopen, niet liefhebben, geen vrucht dragen. Maar door hem en uit hem en tot hem is het eeuwig mogelijk en eeuwig werkelijk. En als je dan zelf soms zo aangevallen bent en denkt, Heere, waar zijn nou de vruchten? Ik kan ze zelf niet bekijken. Dan is die oude psalm een pelgrimslied voor mensen die de Heere vrezen in hun vragen, in hun strijd. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Amen. Dankzegging en gebed, gemeenten. Heere, u zeggen u ootmoedig dank dat u ons deze zondag gaf. Het woord mocht klinken vanuit verschillende gedeelten, met een boodschap die ten diepste met elkaar overeenstemt, maar toch allerlei eigen accenten had. En wil u, nu het zaad gestrooid is en op allerlei plaatsen terechtgekomen is, het zo zegenen dat het mag vallen in een toebereide aarde. Dat we horen en verstaan, horen en ontvangen, horen in een eerlijk en oprecht hart en bewaren. En Heere, dan zorgt u voor de vrucht. Geef dat we dat vrucht dragen niet in de weg staan door onze slordige levenswandel of door toe te geven aan allerlei gevoelens van verzet of onszelf in het donker te werken, want dat kunnen uw kinderen ook nog. Maar geef dat we leven mogen. En dan zo zoals de psalm het zegt. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Zegen ons, Heer, als we elkaar verlaten. We mogen u danken dat we in de gemeente van Middelharnis mochten voorgaan deze zondag. Een gemeente waar we zoveel jaren geleden, ruim 7 jaar, hebben mogen dienen. En nu de actieve dienst bijna ten einde is, begin volgend jaar het definitieve afscheid, vragen we of u ons deze maanden nog wilt sterken bij het werk. Het is veel geweest en het is nog veel. Maar wil u tot aan het einde van dit stukje van de baan helpen en genade geven. En ook voor de toekomst bij ons zijn. Ons samen met onze kinderen en kleinkinderen. Neem onze dank aan en hoor ons om Jezus wil. Amen. 126 vers 3 is onze slotzang. Gaat heen in vrede. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.